Iedereen welkom. We hadden het er zojuist in de consistorie over. Het is geen eredienst vanavond. Wat is het dan wel? Een bijbellezing. En dat kan ook, als God het geeft, tot eer van de Here zijn. Maar we geven het niet helemaal de structuur van een eredienst. Dat was wel de algemene mening. Ik ben dankbaar dat ik u welkom mag heten, dat we allemaal hier zijn. We hebben vorig jaar 6 lezingen gehad voor de media, zal ik maar zeggen. Dat had ook wel iets met een paar mensen die allemaal meezongen als de muziek gespeeld werd. En dat gaf ook een bepaalde band. Maar laten we eerlijk zijn, ik ben heel dankbaar dat we weer op een gewone manier samen kunnen komen. En laten we het alsjeblieft als een wonder van de Here zien, dat het weer mogelijk is. En bidden dat het zo blijven mag. We gaan beginnen met het zingen van Psalm 119, vers 19 en 25. Wend mijn oog van de ijdelheden af, verlevendig mijn hart door uw wegen. En het 25ste vers, gedenk aan het woord gesproken tot uw knecht waarop gij mij verwachting hebt gegeven. Wij willen samen allereerst de Heere zoeken in gebed en hem vragen om een zegen over deze avond. Eeuwige God, u die alle dingen bestuurt en leidt, u die in heel dit chaotische wereld gebeuren uw eigen weg gaat, dingen toelaat, dingen leidt, dingen bestuurt. U brengt ons op deze stille woensdagavond samen voor een winteravondlezing in een reeks van lezingen, zo u het geeft, over een van de kernwoorden uit de Heilige Schrift. Het geloof. Bewaar ons ervoor dat we in deze lezingen gaan theoretiseren over het geloof. Geef dat we mogen putten uit de volle schatkamer van uw heilig woord, om te leren en te zien voor het eerst of opnieuw waar het om gaat bij het ware geloof. Maar geef vooral dat de lezingen ook zo gezegend mogen worden, dat de woorden die uit de schrift aan ons worden voorgehouden, en dat zullen vele teksten zijn in de loop van de 6 lezingen, aan mogen spreken, geheiligd worden aan ons hart, opdat wij leren verstaan waar het bij het geloof om gaat. Want dat is zo nodig, want zonder geloof is het onmogelijk om u te behagen. Want wie tot u komt, moet geloven dat u bent, de ik ben, en dat u een beloner bent van degene die u zoekt. Geef ook, Heere, dat degene onder ons die u kennen mogen, geoefend mogen worden en onderwijs ontvangen in het geloof. Want ook dat is nodig. Het geloof is geen stilstaand iets als het gezond is. Het geloof wordt beoefend. Er is ook een weg van het geloof en volharding in het geloof. Zegen u ons zo in het luisteren. Geef aandacht. Geef dat het woord wat gebracht wordt op deze manier ook helder en duidelijk mag zijn, en vooral dat het gedrenkt mag zijn in de Heilige Schrift. Wil u ons bijstaan? Want als wij gevraagd zijn om te spreken over het geloof, en dus ook om onderwijs te geven in deze geheimenissen, hoe zouden we kunnen spreken als we zelf eerst niet onderwezen zijn en telkens weer en telkens meer onderwezen worden? En we bidden u, leidt u ons in deze Bijbellezing, in wat we voorbereid hebben, en wat misschien ook tijdens het uitspreken van de lezing in ons hart komt. Wil u geven dat het gezegend mag worden? Nee, niet alleen voor degene die dit horen, maar ook voor onszelf. Denk u aan ons allen zoals we hier zijn. En we danken u, Heere, dat het weer mogelijk is dat we in de kerkzaal samenkomen en samen mogen zingen en samen mogen luisteren en samen mogen bidden. Maar er zijn er ook die met ons verbonden zijn via de livestream. Wil u ook aan hen denken? Ook daar kunt u zijn. Dat hebt u de achterliggende anderhalf jaar wel bewezen. Met uw geest en met uw woord. Wil u geven, Heere, dat het ook voor hen een goede en gezegende avond mag zijn. Wil u ons allen gedenken. De gemeenten op Urk. De kerkenraden. De predikanten. Heere, wil u hen zegenen. Soms zal het werk zwaar vallen. Want het is het moeilijkste werk wat er is tussen hemel en aarde. Dienaar van het woord zijn. En dat scherpt zich nog aan in onze dagen op een bepaalde manier. Maar het is ook het allermooiste en verhevenste werk. Omdat het de dienst van u en van uw woord betreft. En daarom pleiten we vrijmoedig in alle vragen en zorgen die er in de gemeenten en in het ambtelijke werk van de kerkenraad en de broederspredikanten kunnen zijn. Zegen u hen. En leidt u hen door uw geest. En geeft die krachtige bediening, waardoor uw woord, dat in zichzelf levend en krachtig is, ook krachtig wordt in de harten van de hoorders en in hun leven en levenswandel. We bidden u, Heere, en dan bidden we niet alleen voor Urk, maar dan bidden we voor heel kerkelijk Nederland, of u de boze wilt weren. We leven maatschappelijk, politiek, kerkelijk in chaotische tijden. Het lijkt of de grote chaosstichter van den beginnen, de diabolos, elke dag meer winsten behaalt. Scheld hem, Heere. Wil u het laten zien, allereerst in de kerken, dat u hem overwonnen hebt en dat zijn kop op Golgotha vermorzeld is. Toen u het zei, het is volbracht. Het werk is voltooid. De duivel is overwonnen. We weten het, Heere, naarmate de tijd voortschrijdt, zal hij het laten zien dat hij grote toorn heeft. Omdat hij een kleine tijd heeft. En dat zien we, we tasten het bijna. Maar toch, erbarm u over de kerken in Nederland. Erbarm u over onze lieve jonge mensen. Bewaar ons alle bij uw woord. Bewaar ons bij het ware geloof. Bewaar ons en verlos ons van de boze. We belijden het. Wij zijn mensen die gevoelig zijn voor de listen en lagen, de aanvallen van de duivel, de wereld en ons eigen vlees, als we u mogen vrezen, speelt ook nog zo'n grote rol. Maar laten deze winteravondlezingen ertoe bij mogen dragen dat het geloof de overhand mag krijgen. En dat de psalm die we graag zingen in de kerk, we hopen hem straks ook te zingen, ons levenslied mag zijn of mag worden. Zo ik niet had geloofd. Dat gaat boven de macht en de list van de boze om. Wil u het ons geven? En wees u bij ons. We vragen het niet omdat wij het verdienen, maar in de vergeving van al onze zonden om Christus wil. Amen. We lezen eerst uit de schriften. Zoals het vorig jaar ook gebeurde, zal ik vele passages uit de Bijbel aanhalen of erop zinspelen. Maar één schriftgedeelte staat telkens min of meer centraal. En dat is dit keer Romeinen 10. Daar schrijft de apostel Paulus: broeders, de toegenegenheid mijns harten en het gebed dat ik tot God voor Israël doe is tot hun zaligheid. Want ik geef hun getuigenis dat zij een ijver tot God hebben, maar niet met verstand. Want alzo zij de rechtvaardigheid Gods niet kennen en hun eigen gerechtigheid zoeken op te richten, zo zijn zij aan de rechtvaardigheid Gods niet onderworpen. Want het einde der wet is Christus tot rechtvaardigheid. En iegelijk die gelooft. Want Mozes beschrijft de rechtvaardigheid die uit de wet is, zeggende: de mens die deze dingen doet, zal door dezelfde leven. Maar de rechtvaardigheid die uit het geloof is, spreekt al dus, zegt: niet in uw hart. Wie zal in de hemel opklimmen? Hetzelfde is Christus van bovenaf brengen. Of wie zal in de afgrond nederdalen? Hetzelfde is Christus uit de doden opbrengen. Maar wat zegt zij? Nabij u is het woord, in uw mond en in uw hart. Dit is het woord des geloofs, het welk wij prediken. Namelijk, indien gij met uw mond zult belijden de Heere Jezus en met uw hart geloven dat hem God uit de doden opgewekt heeft, zo zult gij zalig worden. Want met het hart gelooft men ter rechtvaardigheid en met de mond belijdt men ter zaligheid. Want de schrift zegt: en iegelijk die in hem gelooft, die zal niet beschaamd worden. Want er is geen onderscheid, nog van Jood, nog van Griek. Want eenzelfde Heere is van alle, rijk zijnde over alle die hem aanroepen. Want een iegelijk die de naam des Heeren zal aanroepen, zal zalig worden. Hoe zullen zij dan hem aanroepen in welke zij niet geloofd hebben? En hoe zullen zij in hem geloven van welke zij niet gehoord hebben? En hoe zullen zij horen zonder die hun predikt? En hoe zullen zij prediken indien zij niet gezonden worden? Gelijk geschreven is: hoe lieflijk zijn de voeten dergenen die vrede verkondigen, dergenen die het goede verkondigen. Doch zij zijn niet allen het evangelie gehoorzaam geweest. Want Jesaja zegt: Heere, wie heeft onze prediking geloofd? Zo is dan het geloof uit het gehoor en het gehoor door het woord van God. Maar ik zeg: hebben zij het niet gehoord? Ja, toch. Hun geluid is over de hele aarde uitgegaan en hun woorden tot de einden der wereld. Maar ik zeg: heeft Israël het niet verstaan? Mozes zegt eerst: ik zal ulieden tot jaloersheid verwekken door degenen die geen volk zijn. Door een onverstandig volk zal ik u tot toorn verwekken. En Jesaja verstout zich en zegt: ik ben gevonden van degenen die mij niet zochten. Ik ben openbaar geworden degenen die naar mij niet vraagden. Maar tegen Israël zegt hij: de gehele dag heb ik mijn handen uitgestrekt tot een ongehoorzaam en tegensprekend volk. De tekstwoorden uit dit gedeelte die bijzonder onze aandacht zullen vragen, maar dat zal pas in het tweede stuk van mijn lezing zijn, is vooral het 14e vers. Hoe zullen zij hem aanroepen? Hoe zullen zij hem aanroepen in welke zij niet geloofd hebben? En hoe zullen zij in hem geloven van welke zij niet gehoord hebben? En hoe zullen zij horen zonder die hun predikt? En het 17e vers. Zo is dan het geloof uit het gehoor en het gehoor door het woord van God. Maar we willen eerst ter inleiding nog zingen uit Psalm 139 vers 1 en 14. Misschien verwacht u dan dat er iets gezegd wordt over de collecte. Dat doe ik ook. Er wordt niet gecollecteerd onder het zin, maar er is wel een collecte bij de uitgang die bestemd is voor de Spaanse evangelische zending en die we met hartelijkheid aan u aanbevelen. Dus ook voor degenen die meeluisteren en meekijken, de collecte is bestemd voor de Spaanse evangelische zending. En we zingen Psalm 139, 1 en 14. hoewel we weer bij elkaar kunnen komen, doen we het wel wat de vragen betreft nog maar zo zoals het vorige jaar ging. Dat wil zeggen dat de vragen via de mail gesteld kunnen worden. Ik heb er een hele reeks gehad. Ik denk dat ik ook op alles ben ingegaan. De mailadres, dat zal wel in de kerkbladen komen of via de livestream worden gemeld. En als u helemaal niet weet hoe het moet, dan kunt u ook het jaarboek nog raadplegen. Het is heel simpel, abaas@tua.nl. Dan gaan we met de lezing beginnen. We zingen aan het einde van de winteravond lezing uit Psalm 27, het zevende vers. Zo ik niet had geloofd dat in dit leven mijn ziel Gods gunst en hulp genieten zou. Mijn God, waar was mijn hoop, mijn moed gebleven? Ik was vergaan in al mijn smart en rouw. 27 vers 7. Aan het einde van de winteravondlezing na het amen. Want ik zeg toch maar amen zo vanaf de kansel. Beste vrienden, in het achterliggende seizoen hebben we nagedacht over de wedergeboorte. En dan vooral over de wedergeboorte, zoals dat heet in engere zin, als het begin van het geestelijke leven. Zoals de Dordtse leerregels daarover spreken in hoofdstuk 3 en 4. Het geloof is een van de vruchten van de wedergeboorte. En beslist een van de allerbelangrijkste, zo niet de belangrijkste. Dat betekent uiteraard dat er verband is tussen wedergeboorte en geloof. Maar ook dat er onderscheid is. De vraag die daarbij rijst is uiteraard, waarin bestaat het onderscheid tussen wedergeboorte en geloof precies? Een uitermate belangrijk onderscheid is het volgende. Wedergeboorte is volstrekt het werk van de drie-enige God. Daar levert de mens geen enkele bijdrage in. Net zoals het bij de natuurlijke geboorte toegaat, zo gaat het ook toe bij de geestelijke geboorte. Uit water en geest. Daarop oefenen we geen invloed uit. Wat dat betreft heeft de vroeger heel bekende professor van Ruler volstrekt gelijk. Als hij zegt dat bij de geboorte, evenals bij de wedergeboorte, het gaat om het minst democratische proces in dit leven. Wij oefenen daarop immers geen enkele invloed uit. En leveren aan onze eigen geboorte en aan onze wedergeboorte geen enkele bijdrage. We worden wedergeboren. Bij het geloof is dat wezenlijk anders. Want hoewel het geloof, en dat zullen we meermalen moeten benadrukken, volstrekt een gave van God is en een werk van de Heilige Geest, worden we bij het geloof heel persoonlijk wel volledig ingeschakeld met alle functies van ons zielenleven. Met alle eerbied gezegd, de Heilige Geest gelooft niet voor ons. Maar wij geloven zelf. De oudste geloofsbelijdenis, de 12 artikelen, ons allen wel bekend, beginnen immers niet voor niets met ik geloof. En in de Nederlandse geloofsbelijdenis beleidt de kerk gezamenlijk, maar toch ook heel persoonlijk, wij geloven en beleiden. Een belangrijk gevolg hiervan is dat de wedergeboorte als volstrekt en zuiver geschenk van de drie-enige God in feite niet nagemaakt kan worden. Dat ligt bij het geloof anders. Invloeden van het werk van woord en geest in ons leven kunnen door onszelf hier zo vervormd en vermenselijkt raken dat hier sprake is van schijngeloof. of namaakgeloof dat voor God niet kan bestaan. Onze Heidelbergse catechisme stelt daarom niet zonder reden de vraag: wat is een waar geloof? En ik lees het antwoord nog maar een keer. We komen daar zeker de volgende keren nog op terug. Een waar geloof is niet alleen een stellig weten of kennis, waardoor ik alles voor waarachtig houd wat God in zijn woord geopenbaard heeft, maar ook een vast vertrouwen, hetwelk de Heilige Geest door het evangelie in mijn hart werkt, dat niet alleen aan anderen, maar ook mij vergeving van zonde, eeuwige gerechtigheid en zaligheid van God geschonken is uit louter genade, alleen om de verdiensten van Christus. Hier en ook in verschillende andere reformatorische belijdenisgeschriften wordt dus uitdrukkelijk gevraagd naar wat een waar of echt of oprecht geloof is. Dat betekent dat onze reformatorische belijdenis er rekening mee houdt dat er ook zoiets bestaat als een geloof dat niet waarachtig en niet echt is. Dat is een soort geloof dat wel heel vroom kan lijken in de ogen van mensen, maar waardoor een zondaar niet behouden wordt en dat dus tekortschiet voor de eeuwigheid. Dat brengt mij bij het eerste hoofdthema van deze winteravondlezing. En die noem ik schijngestalte van het ware geloof. De vraag gaat natuurlijk dringen: is het onderscheid tussen een waar en een vals geloof bijbels? In de meeste handboeken over de leer van de kerk wordt dit onderscheid nauwelijks of totaal geen aandacht geschonken. Daar gaat het meteen over het geloof als het ware zaligmakende geloof dat met Christus verenigt. Toch is dat in het licht van het volle getuigenis van de schrift niet juist. Bijbelse woordenboeken, als ze tenminste recht doen aan heel het spreken van de schrift, maken duidelijk dat er in de schrift op verschillende manieren over geloof en geloven gesproken wordt. En daarbij is ook sprake van vormen van geloof die beslist niet zaligmakend zijn. Een van de meest aangrijpende voorbeelden is de geschiedenis van Simon de Tovenaar in Handelingen 8. Aanvankelijk hield hij zich in Samaria, waar hij woonde, bezig met zwarte kunsten en hij had daarmee oorverdovend en oogverblindend succes. Toen kwam Filippus, de diaken-evangelist. En onder zijn bediening kwamen er velen in de stad tot bekering en gebeurden er ook grote wonderen. Simon kwam er van onder de indruk. Dat ging zo ver dat hij ook geloofde, staat er in Handelingen 8. En zijn getuigenis werd door de gemeente aanvaard, hij werd ook gedoopt. Was bewogen en bewoog zich ook zoveel mogelijk in de naaste omgeving van Filippus om met eigen ogen te zien het geheim van wat er nou onder de prediking van deze eenvoudige man uit Jeruzalem gebeurde. Hij werd jaloers. En dat werd nog erger toen de apostelen Petrus en Johannes uit Jeruzalem in Samaria kwamen en onder hun prediking de Heilige Geest op de gelovigen in de stad Samaria werd uitgestort. Toen begreep Simon dat hier in het geheim lag van de wonderdoende macht van Filippus en van de apostelen. En hij bood de apostelen geld aan om de gave van de Heilige Geest van hen te kopen. Daaruit bleek zijn volstrekte geestelijke blindheid. Petrus voegt hem namelijk toe, en dat zijn hele scherpe woorden: uw geld zij met u ten verderve, omdat gij gemeend hebt dat de gave Gods door geld verkregen wordt. Gij hebt nog deel, nog lot aan dit woord, want uw hart is nog niet recht voor God. Bekeert u dan van deze uw boosheid en bid God of deze overlegging uws harten vergeven wordt. Want ik zie dat gij in een gans bittere gal en samenknoping der ongerechtigheid zijt. Simon de tovenaar kent dus een vorm van geloof. En is onder de diepe indruk van de wonderen die op de prediking van de apostelen gebeuren. Toch is zijn hart niet recht voor God en staat hij buiten het koninkrijk. Een ander aspect wat ik hierbij moet noemen is dat de Bijbel krachtig benadrukt dat wij onszelf hebben te beproeven of wij het ware geloof bezitten. Ik heb niet voor niets Psalm 139 als inleiding op deze lezing laten zingen. Een hele bekende tekst in dit verband is het slot van 2 Korinthe. Onderzoekt u zelf of gij in het geloof, in het ware geloof zijt. Beproeft u zelf. En al worden deze woorden verschillend uitgelegd, mijns inziens staat het vast dat Paulus de hele gemeente van Korinthe oproept om zichzelf te beproeven of zij wel leven in en uit het ware geloof. Een dergelijke oproep, beste vrienden, dient met enige regelmaat in alle tijden in de christelijke gemeente te klinken. En niet alleen bij de voorbereiding op het heiligavondmaal. Het gevaar is immers levensgroot dat er mensen zijn in de gemeente, ook in onze gemeenten, die zichzelf bedriegen met een vorm van schijngeloof en daarom vreemdeling zijn van het echte geloof. Ons hart is immers bedrieglijk, zegt Jeremia. Arglistig is het hart. Meer dan enig ding, ja, dodelijk is het. Wie kan het kennen? Als u Engels kunt lezen, moet u de preek van bisschop Ryle, J.C. Ryle, maar lezen over deze tekst. Dat snijdt diep in je vlees. Wat zijn vormen van schijngeloof die vaak voorkomen? Allereerst louter verstandelijke aanvaarding van het woord. Nu gaan sommige oudere schrijvers, ik moet dat toch wel noemen, heel ver in de ontleding en beschrijving van de schijngestalte van het geloof. We kunnen hierbij bijvoorbeeld denken aan Matthew Mead, Meade zullen sommigen hier zeggen, de bijna christen ontdekt, of aan de toetssteen van ware en valse genade van Theodorus van der Groen. Die geschriften hebben een pastorale bedoeling. Dat mag u niet vergeten. Maar terecht is van verschillende kanten gezegd dat vooral mensen die in geestelijk opzicht zoekende zijn en zij die pas tot bekering gekomen zijn, voorzichtig moeten zijn met het lezen van deze werken. Door de gedetailleerde analyse van het nabijkomende werk, zoals men dat noemt, kunnen zulke mensen met name helemaal op zichzelf teruggeworpen worden en in moedeloosheid verzinken. Maar ondanks deze woorden betekent dat niet dat die werken die ik noemde helemaal zonder betekenis zijn. Ze wijzen ten diepste scherp, maar toch ook bewogen op het reële gevaar van zelfbedrog. Ik zal er ook wel eens een enkele keer naar verwijzen in wat nu volgt, zonder dat ik altijd hun namen noem, dat hoeft ook helemaal niet. Maar wanneer we de verschillende schijngestalten van het geloof vanavond de revue laten passeren, gaan we niet uit van wat Puritijnen of oudere schrijvers zeggen, al spelen hun opmerkingen hier en daar wel een rol, Het echte en beslissende uitgangspunt in deze winteravondlezing is: wat zegt de Heilige Schrift over schijngestalten van het geloof? Dan stuiten we allereerst op het verschijnsel dat er sprake kan zijn van een louter verstandelijke aanvaarding van het getuigenis van de Schriften, zonder dat het hart verandert en het leven vernieuwd wordt. Vroeger werd dat gewoonlijk het historisch geloof of het historieel geloof genoemd. Wat mij betreft mag u die uitdrukking ook blijven gebruiken, maar in feite is zij niet zo geslaagd. Deze vorm van schijngeloof gelooft namelijk niet alleen dat het woord van God historisch waar is. Zij gelooft ook niet slechts dat het woord van God, zoals het in de historie vorm gekregen heeft, waar en betrouwbaar is. Dat geloven ze ook. Maar het betekent ook dat het een beslissende boodschap bevat die voor alle tijden en plaatsen bindend en beslissend is. En dus ook maatgevend en normerend is voor ons. En dat geloven zij ook. Van zo'n louter verstandelijk aanvaarden van de boodschap van het woord lezen we bijvoorbeeld in het gesprek tussen Paulus en koning Agrippa in het slot van het boek Handelingen. Paulus is in Israël gevangen genomen door de Romeinen en heeft zich uiteindelijk op de keizer beroepen. De Romeinse stadhouder Festus, Porcius Festus, krijgt korte tijd later bezoek van koning Herodes Agrippa. Deze stamt uit het Joods-Edomitische geslacht van koning Herodes de Grote, de kindermoordenaar, en is dus grondig op de hoogte van de Joodse religie en de Joodse gewoonten. Daarom raadpleegt de stadhouder, koning Agrippa, over de kwestie Paulus. En de koning wil graag uit Paulus' eigen mond horen wat deze te zeggen heeft. Dan houdt de apostel zijn befaamde reden tot Agrippa, Festus en andere hoge leden van dit hoge gezelschap. Op een gegeven moment onderbreekt Festus het betoog van de apostel en beschuldigt hem dat hij buiten zinnen is, omdat zijn grote geleerdheid hem tot razernij brengt. Dan spreekt Paulus tot zijn verdediging koning Agrippa rechtstreeks aan. En hij zegt: de koning weet van deze dingen, tot welke ik ook vrijmoedigheid gebruikende spreek, want ik geloof niet dat hem iets van deze dingen verborgen is, want dit is in geen hoek geschied. Gelooft gij, o koning Agrippa, de profeten? Ik weet dat gij ze gelooft. En Agrippa zeide tot Paulus: gij beweegt mij bijna een christen te worden. Strekking is duidelijk. Paulus gaat ervan uit dat Agrippa de geschriften van het Oude Testament gelooft en met de waarheid ervan instemt. Zeer waarschijnlijk, de tekst geeft daar aanleiding toe, heeft hij ook geweten van de historische werkelijkheid en het optreden en de kruisiging van de Heer Jezus Christus. Agrippa ontkent dit alles ook niet, maar merkt wel schamper op: je overreed me bijna nog om christen te worden. Mogelijk, zoals sommigen zeggen, is dat spottend bedoeld. Maar ik denk dat het zuiverder is om te zeggen: dit is de taal van het ongeloof. Het is dus bijbels gezien mogelijk om in de boodschap van de Schrift te geloven en toch als een ongelovige buiten het koninkrijk van God te blijven. Een tweede woord wat bij de schijngestalte van het geloof hoort is het tijdgeloof. Een geloof, tussen aanhalingstekens, dat vaak plotseling opkomt en zich soms heftig manifesteert. Maar het verdwijnt weer en komt tot niets. Dus was het geen echt geloof, want bij het echte geloof, zoals we in een van de komende winteravondlezingen hopen te zien, behoort de volharding. Voorbeelden van tijdgeloof vinden we in de gelijkenis van de zaaier. Met name in het gedeelte waar het zaad terechtkomt op de steenachtige plaatsen. Maar we zouden ook kunnen wijzen op het zaad dat tussen de stronken van afgehakte doornen terechtkomt en daardoor verstikt wordt. Zoals we weten symboliseert het zaad in deze gelijkenis het gepredikte woord en de verschillende soorten grond, het harten van hoorders waarin het woord op verschillende wijzen wordt ontvangen. Bij de harten die als steenachtige grond en doornen worden getekend, gebeurt meer dan bij iemand als bij Agrippa. En andere hoorders die het woord alleen maar verstandelijk aanvaarden. De hoorders in de gelijkenis van de Heere Jezus worden in hun harten geraakt. En daar ontkiemt ook een vorm van leven tussen aanhalingstekens. Het duidelijkste is dat bij het zaad dat op de steenachtige plaatsen terechtkomt. Dat wil zeggen dat hier sprake is van een dun laagje aarde met daaronder een harde, ondoordringbare rotsplaat. De Heere Jezus zegt, een ander deel van het zaad viel op steenachtige plaatsen waar het niet veel aarde had. En het ging terstond op omdat het geen diepte van aarde had. Maar als de zon opgegaan was, zo is het verbrand geworden. En omdat het geen wortel had, is het verdord. In zijn uitleg aan het adres van de discipelen verklaart hij dit als volgt. Maar die in steenachtige plaatsen bezaaid is, deze is degene die het woord hoort en dat er stond en met vreugde ontvangt. Doch hij heeft geen wortel in zichzelf, maar is voor een tijd. En als verdrukking of vervolging komt om des woords wil, zo wordt hij terstond geërgerd. Behalve deze fundamentele koninkrijksgelijkenis zijn er nog een aantal andere schriftplaatsen die over deze vorm van schijngeloof spreken. We kunnen denken aan de dwaze meisjes uit de gelijkenis van de vijf wijze en vijf dwaze maagden. Mogelijk nog indringender zijn de woorden van de Heere Jezus uit de bergrede. Matthäus 7. Niet een iegelijk die tot mij zegt, Heere, Heere, zal ingaan in het koninkrijk der hemelen, maar die daar doet de wil van mijn Vader die in de hemelen is. Velen zullen te dien dagen zeggen tot mij, Heere, Heere, hebben wij niet in uw naam geprofeteerd en in uw naam duivelen uitgeworpen en in uw naam vele tekenen gedaan? En dan zal ik hun openlijk aanzetten, zeggen, ik heb u nooit gekend. Ga weg van mij, gij werkers der ongerechtigheid. Een figuur uit de Bijbel die door verschillende oudere schrijvers als tijdgelovige of ook wel als afvallige wordt getekend, is Demas. Aanvankelijk is hij een medestander en medewerker van Paulus. Maar later heeft hij de apostel verlaten omdat hij de tegenwoordige wereld lief gekregen heeft. Zo lezen we in 2 Timotheus 4. Kortom, het Nieuwe Testament maakt overvloedig duidelijk dat er allerlei geestelijke roerselen en zelfs geestelijke activiteiten kunnen zijn terwijl ons hart verzonken blijft in schijngeloof. Zo kan het sprake zijn van plotselinge vreugde in het evangelie, de gelijkenis van de zaaier, van voorbereiding op en uitzien naar de komst van de bruidegom, de vijf dwaze meisjes, van evangelisatieactiviteiten. Wij hebben in uw naam geprofeteerd. En van meewerken met een apostel Demas. Terwijl we toch buiten het koninkrijk staan. Ik ga verder met een derde en dat is mijn laatste. Al had ik er nog meer oorspronkelijk, maar dan zou ik er lang hier blijven staan. Derde vorm van schijngeloof is het zogenaamde wondergeloof. Het gaat hier om geloof dat er echt een groot wonder heeft plaatsgevonden, of de verwachting dat er een bijzonder wonder zal gebeuren, Maar, en dat hoort er wezenlijk bij, daar heeft men genoeg aan. Het is ook mogelijk dat er mensen zijn die een wonder of een teken verlangen als voorwaarde, menselijke voorwaarde, om te geloven. Zij zeggen in feite, alleen als u dit of dat zult doen, heren, dan zal ik geloven. Hiervan is vooral sprake bij de wonderen van de Heer Jezus toen hij hier op aarde was. Een enkel voorbeeld. In Johannes 6 wordt de geschiedenis verteld van een van de keren dat de Heer Jezus broden vermenigvuldigt voor de samengestroomde scharen. De schare is enthousiast. Wanneer ze gezien hebben wat hij gedaan heeft en ze allemaal gegeten hebben, zeggen ze, deze is waarlijk de profeet die in de wereld komen zou. In het vervolg van het hoofdstuk worden deze mensen zelfs discipelen genoemd in zekere zin. Maar wanneer de Heere Jezus heeft uitgelegd dat het in de wonderen van de vermenigvuldiging van de broden ten diepste gaat om hemzelf, het manna dat uit de hemel is gedaald, het brood des levens, dan haken deze discipelen, staat in het slot van Johannes 6, af. En wandelen niet meer met hem. Zij hadden dus genoeg aan het wonder. En leefden niet bij zijn woorden. De evangelist Johannes brengt dat eerder in het evangelie heel indringend onder woorden als hij zegt in het tweede hoofdstuk. En als hij, dat is de Heere Jezus, te Jeruzalem was op het Pascha, in het feest geloofden velen in zijn naam, ziende de tekenen en de wonderen die hij deed. Maar Jezus betrouwde hun zichzelf niet toe, omdat hij hen kende. De uiterlijke wonderen waren hen genoeg. Misschien mogen we wel zeggen meer dan genoeg. Bovendien zijn er zowel in het Oude als in het Nieuwe Testament voorbeelden te vinden van mensen die aan God zo hun eigen voorwaarden stelden voordat zij zouden kunnen geloven. Ook dat is in wezen een vorm van wondergeloof. Zij slaan het wonder hoger aan dan het ware geloof. Als de Heere geen wonder doet, weigeren ze te geloven. Maar als de Heere dan wel een wonder zou doen, zullen ze dan werkelijk in hem geloven? Feitelijk blijft in de Bijbel die vraag open. Een van de meest schrijnende voorbeelden, en daar beperk ik me ook toe, is te lezen bij de kruisiging van de Heer Jezus. Dan spotten de leidslieden van de Joden. Anderen heeft hij verlost. Hij kan zichzelf niet verlossen. Indien hij de koning van Israël is, dat hij nu afkomen van het kruis. En dan zullen wij in hem geloven. Komen dergelijke vormen van wondergeloof in onze tijd nog voor? Ik denk dat we moeten zeggen dat dat niet op dezelfde manier het geval is als in de dagen van de Heere Jezus. Dat was in veel opzichten een unieke periode in de geschiedenis van het heil. Maar we kunnen wel wijzen op een aantal parallellen vandaag. En ik licht er opnieuw één uit. Een voorbeeld. Stel, iemand is ernstig ziek en hij moet een levensbedreigende operatie ondergaan. Hij leeft uiterlijk kerkelijk mee. Maar daarmee is ook alles gezegd over zijn geestelijke leven, geestelijke toestand. Kort voordat hij de operatie ondergaat, zegt hij tegen zijn dominee die hem bezoekt. Dominee, als ik hier door mag komen en de Heere mij weer beter maakt, dan zal ik de Heere in alle ernst gaan zoeken en ook anders gaan leven. Als door een wonder komt hij door de operatie. Hij en zijn naaste omgeving zien dat ook werkelijk als een wonder dat de Heere gedaan heeft op de vele gebeden die voor hem zijn opgezonden. Maar wat gebeurt? Na zijn wonderlijke genezing zet hij zijn oude leven gewoon voort en verandert er niets. Hij had genoeg aan het wonder. Het dreef hem niet uit om alle heil en zaligheid werkelijk in Christus te zoeken. En daarmee raken we aan het fundamentele gebrek in het wondergeloof zoals dat vooral in de evangelie zichtbaar wordt. De wonderen van de Heere Jezus mag je nooit isoleren. Ze staan niet op zichzelf. Ze zijn vooral de zichtbare tekenen dat hij de beloofde Messias is, in wie het koninkrijk van God gekomen is. Dat betekent dat hij gekomen is om het rijk van zonde, dood, duivel, ziekte en ellende te gronden te richten. In verschillende wonderen die hij doet schilderen dat als het ware in zichtbare kleuren voor ogen. Maar die wonderen wijzen allemaal voortdurend naar de eigenlijke kern van zijn komst in deze wereld. En dat is deze, Lucas 19, vers 10. Ik ben gekomen om te zoeken en zalig te maken wat verloren was. Hij zegt als het ware, laat u daarom niet alleen door mij genezen, maar vooral door mij zalig maken van al uw zonden. De eigenlijke boodschap van elk wonder, ook wanneer dat vandaag gebeurt, is deze. En wie die boodschap niet ter harte neemt, blijft in een soort wondergeloof steken. We laten het bij deze drie vormen van schijngeloof, al zou er op dit punt nogal meer te zeggen zijn, onder andere over het begrip huichelarij. Maar dat laten we rusten. Wellicht vindt u wat ik tot nu toe gezegd heb nogal somber en zelfs beklemmend. Ik kan dat begrijpen. Goed begrijpen zelfs. Maar toch moeten ook deze dingen van tijd tot tijd aan de orde komen, omdat de schrift ze ons voorhoudt. En dat gebeurt niet om mensen bang of depressief te maken, zoals nog wel eens gezegd wordt. Maar om ons allemaal, u en jullie en mij, te waarschuwen voor het dodelijke gevaar van zelfbedrog. En op te roepen tot zelfbeproeving en waar nodig tot bekering. Het gaat er immers bij het geloof om dat wij het ware geloof leren kennen en daaruit leven. En in het licht van dit alles moet het me van het hart of deze dingen in de prediking onder ons vandaag de dag wel voldoende aan de orde komen. Dat vraag ik ook aan mezelf. Soms vrees ik dat we er al te gemakkelijk van uitgaan dat gemeenteleden het ware geloof bezitten. Dat is natuurlijk per gemeente en per ligging verschillend, maar het gevaar is er. Als het zo is dat we daarvan uitgaan, lopen we gevaar praktisch een bepaalde vorm van een verondersteld geloof erop na te houden. De leer van de veronderstelde wedergeboorte, die we in onze kerken vroeger de voordeur hebben uitgejaagd, laten we dan via de leer van het veronderstelde geloof via de achterdeur weer geleidelijk aan binnen. De Heere behoede ons voor dat gevaar. Ik kom bij het tweede deel van mijn lezing en haast me om dat te doen, want ik heb nog meer te zeggen. Daar staat boven het geloof en het woord. Dit alles wat ik tot nu toe gezegd heb, brengt natuurlijk ons bij de belangrijke vraag. Wat is dan bijbels gezien het ware geloof? En hoe weet ik dat mijn geloof het ware geloof is? Ik geef nu eerst een heel kort antwoord op deze vraag, dat ik in het vervolg en vooral in de volgende lezing breder hoop uit te werken. Dat is dit antwoord. Het ware geloof is het werk van de Heilige Geest. Het ontstaat door de prediking van het woord, wordt bepaald door het woord, laat zich toetsen aan de hand van het woord en richt zich op God in Christus, zoals hij zich openbaart in zijn woord. Nog een keer. Het ware geloof is het werk van de Heilige Geest. Het ontstaat door de prediking van het woord, wordt bepaald door het woord, laat zich toetsen aan de hand van het woord en richt zich op God in Christus, zoals deze zich openbaart in zijn woord. Allereerst, het geloof is uit het gehoor. De schriftlezing van vanavond. Het geloof is dus de vrucht van de Heilige Geest en ontstaat door de prediking. En hiermee raken we aan de centrale boodschap van Romeinen 10. Paulus schrijft deze belangrijke brief aan de gemeente van Rome die een onbekend is. Hij is er immers nog nooit geweest, al verlangt hij er wel naar om die gemeente te gaan bezoeken. Maar hoe die gemeente ontstaan is, weten we eigenlijk niet precies. Vermoedelijk ging het zo. In Rome was al heel lang een grote Joodse gemeenschap, zichtbaar in de vele Joodse begraafplaatsen en Joodse catacomben in Rome. Joden uit allerlei hoeken van het Romeinse Rijk bezochten de hoofdstad ook regelmatig. Dan moet je denken aan handelaars, handwerkslieden, mensen uit de financiële wereld, maar ook aan schriftgeleerden en Joodse evangelisten die stad en land afreizen om mensen tot het Jodendom te bekeren. Wel nu, via al deze contacten zijn de geruchten rond het optreden, het lijden en sterven van de Heer Jezus in Rome doorgedrongen. Christenen uit het oosten van het Romeinse Rijk en waarschijnlijk ook evangelisten wier namen wij niet kennen, hebben het christelijk geloof breder en zuiverder uitgelegd. Zo ontstond er in de Joodse gemeenschap van Rome grote spanningen. De Romeinse geschiedschrijver Suetonius vermeldt dat in het jaar 49 na Christus, tijdens de regering van keizer Claudius, de Joodse gemeenschap in de stad in ernstige twisten uitbrak. De aanstichter daarvan zou volgens deze Romeinse geschiedschrijver een zekere Christus zijn. Naar alle waarschijnlijkheid wordt met Christus Christus bedoeld. Joden en christenen stonden in Rome dus destijds tegenover elkaar. Daarom verbande keizer Claudius de Joodse en christelijke leiders uit Rome, onder wie Aquila en Priscilla, die naar Rome reisden en daar medewerkers werden van de apostel Paulus. Maar er bleven zeker in die tijd nog synagogen en christelijke huisgemeenten in Rome bestaan. Dat maakt echter wel duidelijk dat de verhouding tussen Joden en christenen in de stad onder hoogspanning stond. Daarom gaat Paulus in zijn brief aan de Romeinen uitvoerig op de verhouding van Israël tot de kerk in. Dat doet hij nergens anders zo. Dat gebeurt zoals u weet in de hoofdstukken 9 tot en met 11. Het betoog van de apostel verloopt hier langs twee lijnen. In de eerste plaats stelt hij dat Israël niet afgeschreven is nu de Messias gekomen is, integendeel. Ze blijven beminden om der vaderen wil. Niettemin heeft het merendeel van Israël tegen de Messias zich verzet en is aan de verharding overgegeven. Waarom? Omdat zij hem, zegt Paulus in Romeinen 9, niet zochten in het geloof en zich gestoten hebben aan de steen des aanstoots. Daarom bidt Paulus hartstochtelijk voor de bekering van Israël en roept de christenen in Rome op om datzelfde te doen. En die opdracht ligt er ook voor ons. Bovendien benadrukt hij dat er nog onvervulde beloften voor Israël zijn. Dat is de eerste lijn in Paulus' betoog en de belangrijkste. De tweede lijn is deze en die raakt ons. De middelmuur van de scheiding, van het afscheidsel tussen Israël en de heidenen, is door de komst van Christus afgebroken. Het heil komt nu niet alleen tot Israël, maar ook tot de heidenen. Wij heidenen zijn als wilde takken in de olijfboom van Israël geënt. Daarom mogen wij ons niet verheffen boven Israël, maar dienen door geloof en levenswandel Israël tot jaloersheid te verwekken. Op dit punt veroorloof ik me een korte uitweiding. Israël was geroepen, oud-testamentisch, de heidenen tot jaloersheid te verwekken. De vele geschiedenissen in het Oude Testament en het getuigenis van het Nieuwe Testament laten zien dat het volk van Israël daarin jammerlijk heeft gefaald. Nu is de nieuwtestamentische gemeente geroepen Israël tot jaloersheid te verwekken. Zijn wij daar door de eeuwen heen ook niet jammerlijk ingefaald? Ja, wij kunnen de zaak nog breder trekken. Zeker in onze tijd. Zelf toespitsen op de coronacrisis. Maken de kerken in onze tijd. Joden, moderne heidenen, atheïsten, kerkverlaters, nog jaloers? Hoeveel mensen zijn jaloers geworden op u? Op jou? Op mij, omdat ze iets van het wonderenwerk van de Heilige Geest in ons ontwaarden? Het ware geloof. Misschien moeten wij vandaag het gebed om wat vroeger wel genoemd werd jaloersmakende genade verlevendigen en dat oude woord opnieuw leren spellen. Wel nu, ik keer terug naar mijn eigenlijke onderwerp. Midden in het betoog over de verhouding kerk en Israël zegt Paulus wat beide Jood en Heiden nodig hebben, namelijk dat zij door het geloof gerechtvaardigd worden. En hoe worden we door het geloof gerechtvaardigd? En dan volgen de woorden waar we nu verder bij stilstaan en ook de volgende keer nog even op ingaan. Hoe zullen zij in hem geloven van welke zij niet gehoord hebben? En hoe zullen zij horen zonder die hun predikt? Zo is dan het geloof uit het gehoor en het gehoor door het woord van God. Dat brengt ons bij de vraag, hoe moet het geloof gepredikt worden? Wat mag u van de prediking van het geloof in onze dagen verwachten? Ik verwijs hier naar de indringende afscheidsrede van de apostel Paulus tot de ouderlingen van Efeze uit Handelingen 20. Daarin zegt hij onder meer dat hij de Here gediend heeft met alle ootmoedigheid en veel tranen. En niets achtergehouden heeft van hetgeen nuttig was, dat ik u niet zou verkondigd en geleerd hebben in het openbaar en bij de huizen, betuigende bij de Joden en Grieken de bekering tot God en het geloof in onze Here Jezus Christus. Dat was dus de inhoud van zijn prediking. Daarom betuig ik u lieden op deze huidige dag dat ik rein ben met het bloed van u allen. Want ik heb niet achtergehouden dat ik u verkondigd zou hebben al de raad van God. Dat betekent op zijn minst twee dingen. Allereerst dat de prediker zich erop toe moet leggen, biddend en studerend en mediterend, dat hij al de raad van God verkondigt. Ook met betrekking tot het geloof en het leven van het geloof. Dat hij niets achter mag houden. geen eigen voorkeuren, buitengewoon helder in het licht stelt, terwijl hij andere aspecten in het donker laat. En dat gaat ver. Want Paulus laat in dit gedeelte zien dat indien hij niet al de raad van God verkondigt, en dat gaat over alle aspecten van de prediking van het woord, maar nu dan heel bijzonder over het geloof, dat het bloed van de zielen van zijn hand geëist zal worden. Woord uit Ezechiël. Ezechiël weet, dat heeft God hem bekendgemaakt, dat als hij de goddelozen niet waarschuwt en zij omkomen, het bloed van zijn hand geëist zal worden. Hij is verantwoordelijk, betekent dat. En de prediker van het woord mag wel zeer regelmatig bedenken dat de Heer hem vraagt: laat je handen eens zien. Kleeft er geen bloed aan? Heb je de onbekeerde en de schijngelovigen wel ernstig en oprecht en in liefde vermaand? Heb je anderen oprecht en in liefde met de volle vrijmoedigheid van het evangelie gelokt en genodigd om te vluchten tot hem bij wie alleen heil te vinden is? Al de raad van God. Wat zou Nederland er anders uitzien en vooral het kerkelijke leven in Nederland er anders uitzien als alle theologen en predikanten en studenten één ding voorop stelden? Hoe preek ik al de raad van God en doe ik niets daarvan af? Tweede is dat dit alles dient in grote bewogenheid te gebeuren. Paulus herinnert er namelijk aan in deze reden dat hij 3 jaar lang niet opgehouden heeft een ieder met tranen te vermanen. Met tranen. Nee, dat betekent niet dat iedereen op dezelfde manier bewogenheid uit. Dat hangt van ons karakter af. Maar het wordt wel gevoeld, gemeente. Of de prediker hartelijk bewogen is met ons eeuwig wel en eeuwig wee. En als u 1 tekst wilt weten waarin Paulus dat laat merken en diep in zijn hart, ook in zijn pastorale hart laat kijken, dan is dat 2 Korinthe 5 vers 20. Zo zijn wij dan gezanten van Christus wegen, alsof God door ons baden. Door ons smeekte, laat u met God verzoenen. Vlucht, kom tot hem, zoek hem. En als het u aan geloof en aan vertrouwen en aan moed ontbreekt, als u uw onwaardigheid inleeft, maak het hem bekend. Vraag hem dan om geloof. En om moed en om vertrouwen. Vervolgens moet in de prediking over het geloof met 2 woorden gesproken worden. Het geloof moet verkondigd worden als gave en als bevel. Ik moet daar heel kort over zijn, we komen erop terug. Gave. Efeze 2, uit genade zijt gij zalig geworden. En dat niet uit u het geloof, is Gods gave. En hoeveel malen komt de oproep tot geloof niet in de Bijbel voor? Gelooft in de Heer Jezus Christus en gij zult zalig worden, hoort de stokbewaarder zeggen. Die eis, en dat mogen wij niet vergeten, komt het meest voor in de Bijbel. Meer dan de nadruk op de gave, al is die volstrekt helder. Wij worden bij het geloof voortdurend aangesproken op onze persoonlijke verantwoordelijkheid. Gelooft het evangelie En wij mogen ons aan die eis van God en van de zaligmaker niet zomaar onttrekken. Ook niet met vrome beweringen over allerlei hindernissen die er bij ons zouden zijn. Want hij zegt over die hindernissen die zeer reëel kunnen zijn: stort voor mij uit uw ganse hart. En dan mogen we het zeggen wat Augustinus zei: Heer, ik heb geen geloof. Maar geef wat gij eist. Geloof. Dan kunt u eisen wat u wilt. Ik geloof. Kom mijn ongelovigheid te hulp. Het derde is hoe het geloof reageert op het woord. De prediking trekt het geloof als het goed is naar het woord toe. Zodat het geloof aan het woord gaat hangen. En steeds meer aan het woord gaat hangen. Mijn ziel kleeft u achteraan. Dat is een aankleven in het geloof. Ik heb in dit verband in een van de vorige lezingen de Westminster Confessie geciteerd. Ik doe dat nu heel kort. Door dit geloof gelooft een christen alles wat in het woord van God geopenbaard is. Vanwege het gezag van God die zelf daarin spreekt. Maar het geloof reageert op verschillende manieren op alles wat ieder afzonderlijk gedeelte van het woord van God bevat. Het gehoorzaamt de geboden. Het beeft voor de bedreigingen. Omhelst de belofte van God voor dit en het toekomende leven. Maar de voornaamste werking van het zaligmakend geloof is het aannemen en ontvangen van Christus. Het rusten op hem alleen voor rechtvaardiging, heiliging en het eeuwige leven. Als het geloof uit het gehoor is, en dat is het, dan mag de prediker van het evangelie niet tekortschieten in het aanprijzen van deze zaligmaker en van de noodzaak van het gelovig vluchten tot hem. Het laatste stukje. 4. Dat heet de garantie voor het geloof. Uitdrukking die u niet kent, maar ik zal hem uitleggen. Hoe weet ik zeker dat God in Christus machtig en vooral dat hij bereid is om mij het geloof te schenken? De Puritijnen spreken in dit verband nogal eens over de garantie voor het geloof, de warrant of faith, die in de prediking ook verkondigd moet worden. Concreet gezegd, welke garantie kan de prediker mij bieden dat hij een groot zondaar als ik ben wil zalig maken en mij niet zal uitwerpen? Dat zijn twee dingen. En gezien de tijd zal ik alleen de teksten noemen die daarbij horen. Maar eerst het punt, het eerste dan. Het eerste garantie, zekerheid die geboden wordt in de verkondiging van het evangelie dat God de grootste zondaar wil aannemen, is de reikwijdte van het aanbod van Gods genade. Opmerkelijk, gemeente, dat juist in het Oude Testament al zoveel over het algemene aanbod van genade te vinden is. Ik noem u. Wend u naar mij toe en wordt behouden alle gij einden der aarde, want ik ben God en niemand meer. Jesaja 45. O alle gij dorstige, kom tot de wateren. En gij die geen geld hebt, komt, koopt en eet zonder geld en zonder prijs wijn en melk. Waarom weegt gij lieden geld uit voor hetgeen niet verzadigen kan? Jesaja 55. En dan Ezechiël: zo waarachtig als ik leef, spreekt de Heere, Heere, zo ik lust heb in de dood van de goddeloze. Maar daarin heb ik lust, dat de goddeloze zich bekeren van zijn wegen en leven. Bekeert u, Want waarom zoudt ge sterven? En dan de tekst die helemaal aan het slot van het hoofdstuk Romeinen 10 wordt aangehaald. Maar die te vinden is in oorsprong in Jesaja 65. Ik ben gevonden van hen die niet naar mij vraagden. Ik ben gevonden van hen die niet naar mij zochten. Tot het volk dat naar mijn naam niet genoemd was, heb ik gezegd, zie hier ben ik. Zie hier ben ik. Ik heb mijn handen de ganse dag uitgestrekt tot een wederstrevig volk. Die wandelen op een weg die niet goed is. Kan het ruimer? Kan het rijker? Ontbreekt er iets aan de nodiging om tot hem te komen? Dat is het eerste. De eerste garantie. De rijkwijde van het algemeen aanbod van Gods genade. Tweede is de algenoegzaamheid en de gepastheid van de zaligmaker die zichzelf aanbiedt. En dan zijn er vele teksten die velen van ons kennen. Ik noem er nog twee. Drie. Komt herwaarts tot mij, allen die vermoeid en beladen zijt. En ik zal u rust geven. Je mag ook lezen volgens mij. Komt allen tot mij, vermoeid en beladen als u bent. En ik zal u rust geven. En dan de bekende woorden waar Bunyan een hele verhandeling over geschreven heeft. Al wat de Vader mij geeft, tegenwoordige tijd, zal tot mij komen. En die tot mij komt, zal ik geenszins uitwerpen. Letterlijk vertaald als de kracht van de dubbele ontkenning in het Grieks. Het is onmogelijk dat ik zo iemand ooit zal uitwerpen. En de laatste tekst. Maar omdat hij, dat is de Heer Jezus, in eeuwigheid blijft, heeft hij een onvergankelijk priesterschap, waardoor hij ook volkomen kan zalig maken degene die door hem tot God gaan. Alzo hij altijd leeft om voor hen te bidden. Volkomen kan zalig maken. De Engelse tekst heeft het nog indringender. Able to the uttermost. Dat is nog meer dan volkomen haast. Hij is bij uitnemendheid, bij uitstek, de middelaar die kan en wil zalig maken. En daarom is de oproep om te geloven, ondanks al onze onmogelijkheid en al onze bezwaren, een oproep die geladen is vanuit de garantie voor het geloof. En die kun je heel eenvoudig samenvatten. Al wat u ontbreekt, schenk ik vanuit de algenoegzaamheid en bereidwilligheid van mijn genadewerk, schenk ik, zo gij smeekt, mild en overvloedig. Tot zover, volgende keer hoop ik in te gaan op de verschillende aspecten van het geloof. Ik heb een hele mooie formulering gevonden bij John Murray, een godvrezend en geleerd man, hoogleraar uit de vorige eeuw, die zegt: geloven is kennis die overgaat in toestemming, die overgaat in vertrouwen. En daar zou ik de volgende keer over willen mediteren met u. Amen. We eindigen met dankzegging en gebed. Heere, wij danken u dat we in alle rust en stilte samen konden zijn en deze dingen konden overdenken. Ernstig, ontdekkend, schijngeloof, maar toch ook bemoedigend. Want u werkt door uw geest en woord het geloof en leert uw kinderen om steeds meer op het woord te zinken en aan het woord te kleven. En u garandeert, genadig, wie als een verloren zondaar in al zijn nood en schuld en onmogelijkheid en rechteloosheid tot mij komt, zal ik geenszins uitwerpen. Dank u, Heere, voor dat evangelie. Geef dat we vanuit dat perspectief ook de komende keren verder over mogen mediteren. Ga nu met ons. Bewaar ons onderweg. Geef een gezegende dag en ook een gezegende zondag. We bidden het om Jezus wil. Amen. Nog één korte mededeling, gemeente. Dat is mij gevraagd vlak voor deze bijeenkomst van wat gaat u verder allemaal behandelen? Nou, dat weet ik nog niet helemaal precies. Maar wel een aantal dingen. Dus dat zal allereerst zijn, wat is een waar geloof? Daar hebben we vanavond de eerste van gehad. Volgende keer gaat het nogmaals, maar vanuit een ander perspectief over wat is een waar geloof. Dan zal ook aan de orde komen het geloof en zijn moeilijkheden. Vervolgens geloof en volharding. Maar daar zit misschien nog wat tussen. Dat weet ik nog niet helemaal zeker. Ik denk aan de woorden van professor Dijk in de dienst der prediking, die heel veel moeite heeft met een soort predikanten die zonder enige voorbereiding op de kansel komen. En dan zegt hij, ze zijn net als Abraham. Ze gaan uit, niet wetende waar zij komen zullen. Maar, en dan zie je bijna de opgeheven vinger, dat doen ze zonder de belofte van Abraham. Want ze komen nergens terecht. Wel, ik weet nog niet helemaal waar ik komen zal. Maar niet zonder een belofte. Want we hebben het profetische woord wat zeer vast is. Dat wilde ik nog zeggen. Slotzang, Psalm 89, vers 7. Iedereen wel thuis. God zegen en een gezegende zondag.